Deze lijdenstijd, gemeenten en gasten, staan we stil bij het woordje zachtmoedigheid. Dat een bijzondere plaats inneemt in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. We hebben de vorige keer geluisterd naar Jezus' zaligspreking in Matthäus 5, vers 5. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. En vanmorgen, volgende week in de voorbereiding en tijdens de bediening van het heilig avondmaal, staat de schriftlezing van vanmorgen centraal, waarin de woorden voorkomen, vers 29, dat ik zachtmoedig ben. Die woorden worden vanmorgen verkondigd tegen de achtergrond van de aanhef van de schriftlezing, dat is vers 25 tot en met 27. Dus de woorden ik ben zachtmoedig worden vanmorgen verkondigd tegen de achtergrond van vers 25 en 27. Het thema waaronder de prediking gebeurt is Christus zachtmoedigheid. Christus zachtmoedigheid. We letten op twee dingen. Dat is allereerst de grondtoon van Jezus' psalm tot zijn vader. En in de tweede plaats is dat de inhoud van zijn onderwijs aan zijn kinderen. Christus zachtmoedigheid. Het is de grondtoon in Jezus' psalm tot zijn vader. Het is de inhoud van Jezus' onderwijs aan zijn kinderen. Op een van de vier geboortekaartjes stond de bekende uitdrukking dankbaar en blij. Delen wij u mee enzovoort. Of de andere variant, die zag ik ook op een van de vier kaartjes, blij en dankbaar. Wat is er ook veel reden om blij en dankbaar te zijn? Dat zijn niet zomaar wat losse woorden die nou eenmaal op een geboortekaartje geplaatst moeten worden. Nee, tegen de achtergrond van wie de Heer is geweest, ook in de achterliggende maan, alleen al in de gave van een kindje, het beschermen van het kindje in de moederschoot, en het leggen van je zoontje of dochtertje door Gods hand in jullie armen, dan is er ook heel veel reden om dankbaar en blij te mogen zijn. Dankbaar en blij ben je ook als vader en als man, dat je samen met je vrouw hier vanmorgen mag staan. Als er ergens een moment is in ons leven waarin we de kwetsbaarheid van een moeder en een vrouw zien, dan is dat wel in het kraambed. Dan staan er twee levens op het spel. En die spanning was ook hier en daar merkbaar en voelbaar. Het is niet gewoon, het is niet vanzelfsprekend als een gezin verblijd mag worden met de gave van een kindje. Het is ongewoon als het goed mag gaan. Dat is ongewoon. Dat is een groot wonder. Daarom ben je dankbaar. Als je erachter mag staan. Je zoontje of je dochtertje. De eerste. Of de derde. Aan je kinderen. Aan je ouders. Aan anderen. Mag laten zien. Dan delen zij ook in die dankbaarheid. En in die blijdschap. Ik kan me ook voorstellen. En het gebeurt ook. Zo hier en daar wel eens, dat er juist na de geboorte van een kindje door de vader een psalm wordt gelezen naast het kraambed. Psalm 139 bijvoorbeeld. Dat lees je die woorden dan opeens heel anders. Maar de dichter beleidt David dat hij op een ontzagwekkende wijze, alle woorden schieten daarin tekort, ze willen dat als het ware zeggen, door God geschapen werd in de moederschoot. En als dan die woorden klinken, hoe groot en wonderlijk zijt gij, dan word je ook stil. Dan ben je ook dankbaar dat de Heere woorden aanreikt vanuit het woord, om te kunnen uiten naar de Heere toe, wat er op dat moment leeft in je hart. Psalm 139, Psalm 103. Ook zo'n lofpsalm, die gezongen mag worden naast het kraambed en gelezen mag worden. En doe dat ook in de tijd die voor je ligt, als je in verwachting bent van een kindje. Lees de psalmen ook wat dat betreft heel concreet afgestemd op het dagelijks leven. Een psalm wordt vaak geboren in een concrete situatie. En dat geldt ook voor de psalm die we morgen gaan beluisteren. Een van de weinige psalmen die door Jezus zelf is gecomponeerd, is samengesteld. Hij moet ook eigenlijk gezongen worden. We lezen het evangelie. Maar ga er maar vanuit, gemeente, dat de toon waarmee Jezus deze woorden heeft uitgesproken, ik dank u, Vader, Heere des hemels en de aarde, ook de klank en de melodie heeft gehad van een lied. Dat zie je al trouwens in de manier waarop deze psalm is vormgegeven. Het woord dat hier staat, ik dank u, zou je eigenlijk moeten omschrijven. Het woord wat de Heer Jezus gebruikt, het wordt geput uit de psalmen. En het heeft zowel inderdaad de klank van danken, we danken de Heer voor zijn weldaden die hij aan ons heeft bewezen. Maar het heeft ook de toon van loven, verwondering, blijdschap, vrolijkheid. Jezus is blij. En uit dat gevoel in een lied. En hij is dankbaar. En in plaats dat hij dat belijdend uitspreekt tussen de mensen, richt hij zich zingend tot zijn Vader. Is er iets bijzonders gebeurd in het leven van de Heere Jezus? Mag hij genieten van een grote toeloop van mensen die onder zijn gehoor gaan zitten? En ziet hij met vreugde en blijdschap hoe de prediking van het Koninkrijk der Hemelen, dat de zaligmaker al meer dan eens heeft laten klinken in zijn omgeving, nu ook eindelijk vrucht mag gaan afwerpen, dat de mensen, jong en oud, tot bekering komen en zich voegen achter de Heer Jezus, zijn naam willen beleiden in woord en daad. En als de Heer Jezus dan zo de balans opneemt in dit hoofdstuk, want dat karakter heeft hoofdstuk 11, dat hij dan als het ware ook vol is van blijdschap, dat de oogst op zijn prediking alle stoutse verwachtingen overtreft, dat er meer is dan dat de Heer van tevoren had verwacht, en dat hij zich zo dankend richt tot zijn Vader. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde. Nou, nee. Integendeel, wanneer hij dit lied tot zijn Vader zingt, deze psalm, dan heeft hij even daarvoor afscheid genomen van een aantal plaatsen. Bethsaida en Chorazin. En hij vervloekt die plaatsen. Plaatsen waar de Heer Jezus meer dan eens het evangelie heeft verkondigd. Waar hij grote tekenen en wonderen heeft verricht. Waar hij met klem het woord van God heeft gelegd aan de harten van zijn hoorders. Waar hij in bewogenheid en oprechte ernst en liefde hen heeft aangespoord om te buigen voor de Heere, zonde te belijden, tot hem te vluchten. Maar er was niemand die kwam. En dat is de reden om dit lied te gaan zingen. Nou, ik weet niet hoe het u vergaat, gemeente, maar verplaats je even in de schoenen van een prediker, een evangelist, een zendeling, hier in Nederland of in Kenia of in een andere plaats. Er zijn er wel eens van die momenten dat je gaat evalueren, de balans opmaken. Het kan ook zomaar zijn dat mensen zo'n vraag stellen op een presentatieavond van je werk. Of als je de gemeente doortrekt. Hoeveel vrucht is er al op het werk? Ja, dan moet je gaan nadenken. En eigenlijk willen mensen dan grote getallen horen. Prachtige verhalen. Die mensen ontroert. Nou, als we dat op dit moment aan de Heer Jezus zouden vragen hier in Matthäus 11, hoeveel vrucht heeft u al op uw werk, dan zegt hij, nul. En hij wordt er ook niet moedeloos van. Ik stip het maar heel even aan, gemeente, maar dat was voor mij persoonlijk wel een les. Als je de balans opmaakt, zo je dat zou mogen, we mogen dat niet eens, het koninkrijk van God, maar die neiging hebben we allemaal. Dat je dan moet constateren, niemand kwam. Dat je ook nog eens een keer die steden, zoals de Heer Jezus dat doet, zo moet toespreken. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u. En dat je dan moed vindt om een lied te componeren die begint met de woorden: ik dank u. Het was voor mij beschamend. En tegelijkertijd ook ergens vertroostend. We zullen dat zo meteen ook wel zien. Waarom zingt de Heer Jezus dit lied? Is dat omdat hij zichzelf als het ware dan wil overschreeuwen? Dat gevoel kennen wij ook wel eens, gemeente. Om je moedeloosheid van je af te schudden, dan probeer je gedachten op iets anders te zetten. Of misschien helpt muziek je daarbij ook, om je uit die put te kunnen komen. Dat je zo even in een andere stemming kan raken, even afstand kan nemen van het dagelijks leven. Het kan laten voor wat het is. En je dan vervolgens jezelf weer bij elkaar raapt, zo zeggen we dat dan vandaag de dag. En weer met goede en frisse moed verder kunt gaan. Nou, dat is niet wat de zaligmaker hier bedoelt. Integendeel, wanneer hij dit lied componeert, laat het maar even rustig gaan lezen, gemeente. Dan beleidt hij allereerst wie zijn vader is geweest in de achterliggende tijd. Hij zegt, vers 25, ik dank u, vader. Een van de weinige momenten trouwens in het Nieuwe Testament waar niet staat mijn vader of onze vader, een gebruikelijke aanspraak, maar dat Jezus zich heel direct richt tot zijn vader. Zoals de zoon alleen zijn vader kan aanspreken, zo spreekt Jezus hier op dit moment zijn vader heel direct aan. Zonder aanhef, zonder aanleiding, maar heel direct, ik dank u, vader, spreekt de zoon de vader aan en beleidt daarin wie zijn vader is. Vers 25, Heere des hemels en der aarde. Een aanspraak die de Heer Jezus ontleent uit de psalmen uit het Oude Testament, waarmee de Vader en de Heere God beleden wordt als de grote koning der koningen, die in zijn vrijmacht zijn eigen weg gaat, die zich daarin niets laat gezeggen door ons mensen, op geen enkel moment zich de verantwoording laat roepen, maar doet wat hem behaagt, zonder dat hij daar rekening mee hoeft te houden met een ander. God die boven alle dingen staat. Die in zijn vrijmacht, in zijn soevereiniteit, als de grote pottenbakker, zo schildert een van de profeten hem uit, omgaat met ons als leem in Gods hand. Die daarin zijn eigen raad volvoert. En in alle stilte rustig doorwerkt, dwars door alles heen. Die zijn vrijmacht gebruik maakt van welk middel hem behaagt om dat te gebruiken. Het zij het middel van voorspoed. Maar ook van tegenspoed en tegenslag. Om al knedend het leem potten te maken tot eer van hem. Of al knedend het leem potten te maken. Die niet door God herschapen worden tot eer van hem. Die zijn eigen gang gaat. Het onderwerp van Jezus' lied is dus Gods vrijmacht. Dat de zaligmaker niet alleen aanbidt, looft en God daarin prijst en verheerlijkt. Hij doet wat hem behaagt. Maar wij de medezaligmaker al zingend dit lied ook beleidt, kijk er maar met me mee, vers 25... dat hij het daarmee eens is, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkunst geopenbaard. Ja, vader, want al zo is geweest het welbehagen voor u. Christus looft zijn vader omdat hij als vader door Jezus zijn zoon zijn liefde, barmhartigheid, genade openbaart aan mens. En Christus looft zijn vader, omdat hij zijn liefde, barmhartigheid, genade en ontferming onthoudt aan mens. Hij looft God om het bewijzen van zijn liefde aan een zondaar. En hij verheerlijkt God wanneer de Vader zijn liefde niet bewijst aan een zondaar. Ik sta u toch heel even bij stil, gemeente. Omdat ik vermoed dat het beeld wat Gods woord hier tekent van de zaligmaker, de heiland der schriften, de Heer Jezus Christus, schuurt met het beeld dat u en ik van Jezus hebben. Wij horen en zien heel graag, en ik sluit me van harte daarbij aan, een Christusprediking waarin de heiland wordt getekend in zijn bewogenheid, met tranen in zijn ogen, de vooravond van zijn lijden en sterven, wanneer hij zijn handen uitspreidt naar Jeruzalem, en dat als het laatst voor de laatste keer een oproep om terug te komen tot hem. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk in hen haar kiekens, haar kuikentjes. We horen van een heiland graag die de gelijkenis van de verloren zoon verkondigt en uittekent wie zijn vader is. En tegen de achtergrond van die oudste zoon en die jongste zoon ook laat zien wie hij als de zoon van God is. We horen graag van een heiland die het zegt tussen de mensen dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Het ontroert ons in ons gemoed wanneer Lucas zo aan het begin van hoofdstuk 15 terloops opmerkt dat Jezus eet en drinkt met tollenaren, hoeren en zondaren. Maar kennen wij ook deze Jezus, gemeente? Die God lovend dankt en dankend looft in zijn vrijmacht. Die God aanbidt wanneer hij zich verborgen houdt voor de ene en zich openbaart aan de andere. Hoe komt het, gemeente, dat ze zo'n gedeelte lezen uit Gods woord er eigenlijk aan voorbij gaan? Of het maar wat lastig vinden om dit een plaats te geven in ons leven. Komt het dat we, als we dit gedeelte lezen, misschien ook wel op stuk kunnen lopen? Als God zo is, die doet wat hem behaagt. Die zich verborgen houdt voor de een. En zich bekend maakt aan de ander. Dat het dan van binnen begint te borrelen. Dat we ons daar zo ongemakkelijk bij kunnen voelen. En om die reden of snel doorlezen. Of het negeren. Past dit eigenlijk wel bij het beeld wat de zaligmaker van zichzelf geeft in dit gedeelte? En past dit eigenlijk wel bij het beeld dat wij hebben van Gods liefde? Van Gods genade? Ik wil drie lijnen gaan trekken, gemeente, en dan de overstap maken naar het tweede punt. Als wij de Heer Jezus vanmorgen zo ontmoeten, zingend deze psalm waarin hij Gods vrijmacht beleidt. Een God die zich verborgen houdt voor de een en zich openbaart aan de ander. Dan zingt de Heer Jezus dat lied, mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, bewust tussen de mensen. In de verlorenheid van ons bestaan. dan klinkt dit lied tegen de achtergrond van Bethsaida, Chorazin, die steden waar de zaligmaker doortrok, predikend het evangelie, en waar Jezus aan der lijve zelf ondervond, dat er in Bethsaida, in Chorazin, in Capernaum, in Jeruzalem, in Sliedrecht, in Kenia, in Haringsveld, andere plaats, niemand is die God zoekt. En dat is niet een wereld die door God is geschapen, maar die wij hebben veroorzaakt. Het ontroert de zalig maken tot in het diepst van zijn ziel. Dat hij in onze verlorenheid door God is gezonden om Gods liefde te openbaren. Beseffen dat u en ik daar geen enkel recht op hebben. En als God zich verborgen houdt voor de een, hij ook in zijn gelijk staat. Door hem of haar te laten liggen in de verlorenheid waar hij zelf voor heeft gekozen. Ook daarin wordt God verheerlijkt, gemeente. Ik zeg het met schroom en met eerbied. Wanneer hij daarin zijn recht en zijn oordeel uitoefent. Zit daar ook niet het pijnpunt bij u en nogmaals ook bij mijzelf? Dat wij als leem in de handen van de grote pottenbakker graag even willen meepraten. Zijn mening ergens ook over willen geven. Tegen de Heere durven te zeggen, Heere, wat u nu doet is niet goed. Of God op ons matje roepen. Om hem verantwoording te laten afleggen tegenover ons. En dat Jezus met dit lied vanmorgen ons in één keer erbuiten plaatst. We zijn afhankelijk van Gods welbehagen. En dat vinden we erg moeilijk te verteren. Kan het nou, dominee, hoor ik iemand bij zichzelf zeggen. Zalig maken die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is, dat zijn Jezus woorden. Die het behoud van de wereld op het oog heeft. Die niemand in zijn prediking uitsluit. En die dan dit lied gaat zingen. Mag ik het maar even heel menselijk zeggen, gemeente, zodat het dicht bij ons hoopt te blijven staan. Hebben we hier niet te maken met een soort gespletenheid? En Jezus die weent over het verloren Jeruzalem. Tegenover een Jezus die zingt over Gods verkiezend handelen. Ruiken hier vanmorgen het hart van Jezus' onderwijsgemeente. Wat betekent zachtmoedigheid? Vorige week werd dat woord toegepast op ons in de zaligspreking. We hebben toen gezien dat voorbeeld wat de zaligmaker daarbij gebruikt. Het wilde dier dat getemd moet worden. Dat gaat luisteren naar de hand van de meester. Dat op enig moment geknakt wordt in zijn karakter, zodat hij zijn meerdere erkent in de man of de vrouw die hem temt. En de Heere Jezus gebruikt dat voorbeeld in de zalenspreking om uit te leggen dat zo ook zondaren gezet worden naar Gods hand, geknakt worden in zichzelf door het werk van de Heilige Geest, zich onderwerpen aan de tucht van het evangelie en gaan luisteren naar de stem van de zaligmaker. Maar hier in dit gedeelte, we zullen dat de komende week ook gaan zien, zegt de Heer Jezus heel nadrukkelijk, ik ben zachtmoedig. En dat voorbeeld van dat wilde dier dat getemd moet worden, kunnen we dan dus niet toepassen op de zaligmaker zelf. Hij hoeft niet getemd te worden. Nee, wanneer de zaligmaker spreekt, ik ben zachtmoedig, dan beleidt hij daarmee dat hij volledig eensgezind optrekt met zijn vader. De wil van de vader is de wil van de zoon. De wil van de zoon is de wil van de vader. Het klinkt ook door in het lied, kijkt u maar even met me mee. Daar staat vers 27, alle dingen zijn mij overgegeven van mijn vader. Niemand kent de zoon dan de vader. Nog iemand kent de vader dan de zoon. En die het de zoon wil openbaren. De Heer Jezus zegt als het ware, samen mijn vader en ik hebben we hetzelfde doel voor ogen. Als mijn vader zo handelt, handel ik. En handel ik, dan handelt mijn vader zo. Er is tussen ons geen kiertje licht te bespeuren. In alle dingen zijn we helemaal afgestemd op elkaar. Zijn wil is mijn wil en hij, mijn wil is zijn wil. Dat is het hart van Christus, zachtmoedigheid. Ik ken mijn vader kent mij. Wat mijn vader wil, wil ik. En wat ik wil, wil mijn vader. Eens willend met de vader. Is Jezus zachtmoedigheid. Wat betekent dat voor de zaligmaker? Eens willend met de Vader is Jezus zachtmoedigheid. Ik denk aan de gelijkenisgemeente waarin de zaligmaker dat zelf uitlegt. Gesproken in het toeleven naar het kruis van Golgotha. Een van zijn laatste gelijkenissen is dat de gelijkenis van de pachters. Je weigert hebben gehuurd van hun meester. De meester vertrekt voor een lange reis, geeft de laatste bevelen, vertrouwt zijn weigert toe, de zorg van die pachters. En ze gaan inderdaad ijverig aan het werk. De weigert blijft er keurig bij liggen, ze zorgen voor hoge opbrengst. En in de oogsttijd stuurt zijn meester dan de knechten naar die wijngaardenier om zijn deel, dat was volgens de afspraak, ook af te komen halen. En het andere deel, wat in dat contract was vastgelegd, te laten liggen bij de pachters. De eerste knecht wordt geslagen en teruggestuurd. De tweede knecht moet rennen voor zijn leven. Er vallen doden zelfs. En op het laatste moment, zo vertelt de zaligmaker, ten laatste zond hij zijn zoon. De zoon die in liefde en gehoorzaamheid tot zijn vader naar die wijngaard doet, helemaal eens is met zijn vader en zo in opdracht van die vader ook komt bij die wijngaard. Die vader wil als het ware zeggen, ik kan helaas niet komen, in mij komt mijn zoon. Nou, dat hebben die pachters ook goed begrepen. In mij komt mijn zoon. Want als ze die jongen zien aankomen, dan zeggen ze tegen elkaar, dat is de erfgenaam. We slaan hem dood. De wijngaard is voor ons. Jezus vertelt deze gelijkenis in het besef dat hij als zoon daar staat in de wijngaard van Jeruzalem. En dat hij als zoon zometeen wordt gegrepen door de handen van zijn moordenaars. En dat hij als zoon wordt geslagen. En dat hij als zoon wordt mishandeld. En dat hij als zoon wordt gekruisigd en dat hij als zoon wordt gedood, omdat de mensen die hem kruisigen, de mensen die hem vernederen, als ze de kans kregen, niet de zoon, maar de vader pakten en vermoorden. Daar hebben we Jezus zachtmoedigheid. Die terwijl hij dit lied zingt, beseft, dit lied kost mijn leven. Omdat in het verbergen van de Vader voor zondaren, voor die zondaren de aanleiding ligt om mij vast te grijpen, te binden, te mishandelen en te vermoorden. En hij wil zo behandeld worden. Eens willend als hij is met zijn hemelse Vader. Hier zingt dus niet iemand onbewogen, kil en gevoelloos. Of een God die zich verbergt voor de een en zich openbaart voor de ander. Hier zingt de Zoon die zichzelf zometeen dood liefd voor het aangezicht van zijn Vader. Beseffend dat de Vader zich verbergt voor Caiaphas, het Sanhedrin, Romeinse soldaat, opdat zij een aanleiding, een gelegenheid hebben om de Zoon van God te kruisigen en te doden. Gods verkiezende liefde, gezongen in de schaduw van het kruis op weg naar Jeruzalem. Dat is trouwens ook de enige plaats waar je met troost en vrucht over Gods verkiezend handelen kan en mag spreken. Dat kwam vanmorgen ook naar voren, gemeente, in de doopsbediening. Verbergen aan de ene kant, openbaren aan de andere kant. Waarom stonden jullie hier? Ik kan me goed voorstellen dat je misschien tijdens deze doopsbediening ook denkt aan mensen om je heen in de familiekring. Collega's. Mensen in de straat. Die ook een kindje kreeg. En niet lieten dopen. Achter jullie zitten heel veel mensen. Die vanmorgen niet alleen met vreugde en dankbaarheid gekeken hebben naar de doopsbediening. Ook met verdriet en pijn. In je gedachten ga je terug naar het moment dat je zelf hier stond als vader en als moeder. Met die kleine in je armen. En soms denk je nog wel eens, was die nog maar zo klein. Je kon bij de hand meenemen naar de kerk. Omdat hij vandaag op een hele andere wijze de zondag doorbrengt dan dat je hem of haar hebt voorgehouden. Waarom gaat het zo? Verbergen aan de ene kant. Openbaren aan de andere kant. Jezus geeft daar geen verklaring voor. Dan alleen dat hij zo meteen zegt: kom tot mij. De zaligmaker aanbidt God hier. Ook in zijn vrijmacht. Eenswillend als hij is. Met Gods handelen in Gorazim en Bethsaida aan de ene kant. En met hem als de Zoon van God. Aan de andere kant. In het verwerpen van de Zoon verwerpt God Bethsaida en Gorazim. Dus de klem ook vanmorgen van de prediking, gemeente. Jezus psalm is niet neutraal. Waar je als publiek naar kunt luisteren, je mening over kunt geven. Hij trekt ons als het ware zingend erin en plaatst ons voor zijn Vader. De tweede lijn. Voor zijn kinderen openbaart hij zich. Kijk u maar eens naar de woorden van de zaligmaker, hoe de Heer Jezus dat uitspreekt. Hij zegt, ik lees het maar even vanaf vers 25. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. Dat is de ene kant. En hebt dezelfde aan de kinderen geopenbaard. U is er over die tegenstelling heel veel te doen. Wijzen aan de ene kant, kinderen aan de andere kant. Moet je dat lezen als grote volwassen mensen aan de ene kant en kleine kinderen aan de andere kant? Nou, ik denk niet dat dat een goede uitleg is, maar toch ben ik er wel gevoelig voor. Ik vermoed zomaar dat als we dat zouden vragen aan kleine kinderen, ook vanmorgen in de kerk, heb je de Heere Jezus lief, dat ze bijna allemaal zullen zeggen ja. En laten we hun antwoord als vader en als moeder en als gemeente met onze gebeden omringen. Serveer het niet af, negeer het niet, leg er ook niets overheen. Laat dat ja maar gewoon klinken. En vergezel het met het gebed. Zouden we dat aan onze jongeren vragen van 16, 17 of 18 jaar, heb je de Heer Jezus lief, dan zie je al in hun oog iets anders staan. Dan moet je eens gaan nadenken. Er komen wat aarzelende antwoorden. Ik weet het niet precies, ik zou het wel heel graag willen. En het zal ook zomaar kunnen dat er onder ons jongeren zijn die in alle eerlijkheid zeggen, nee, ik heb hem niet lief. Het kan zomaar zijn dat toen jij 4 was en je moeder dat aan jou vroeg, dat je toen wel zei, ja, ik heb hem lief. Ik zou zo even te loop, zou jou willen vragen, neem je vraag eens mee naar huis. Wat is er in die achterliggende jaren in jouw leven gebeurd, tussen 4 en 16? Is God veranderd? Of ben jij veranderd? Toch moeten we die woorden van morgen, wijzen aan de ene kant en kinderen aan de andere kant, niet zo gaan lezen, verschillen leeftijd. Ook niet tegenstelling tussen slim en dom. Verstandig, slim aan de ene kant en dom aan de andere kant. Er zijn in de kerk veel slimme kinderen en misschien ook wel enkele domme volwassenen. Als het gaat om het koninkrijk van God. Wij grote mensen stellen interessante vragen en maken het voor onszelf moeilijk. Maar een kind gelooft onvoorwaardelijk hem of haar die hij of zij vertrouwt. En dan zitten we in het hart van het woord. Waarom gebruikt de Heer Jezus deze tegenstelling? Laat hem even op de voet volgen, gemeente, vanmorgen in het evangelie van Matthäus. Als de Heer Jezus hier spreekt over kinderen, is dat niet voor de eerste keer. Integendeel, al eerder heeft dat geklonken. Kijkt u maar even met me mee, vers 16. Wanneer de Heer Jezus die balans opmaakt en hij zegt dan, een voorbeeld uit het kinderwereld, doch waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk de kinderkunst, de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen en zeggen, wij hebben u nu op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst, wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. Een heel alledaags voorbeeld. Kinderen die samen zitten op een straat of ergens op een pleintje zich vervelen. En op een gegeven moment de ene voorste naar de andere voorste wordt afgewezen. Zullen we tikketje gaan spelen of een stoppertje gaan doen? Maar het lijkt wel alsof al die kinderen dof en verlamd zijn door de verveling. Ze zijn niet in de benen te krijgen. Nou zegt de Heer Jezus, dat is ook zo met de mensen die Johannes hebben gehoord. Hij speelde de zware tonen van het oordeel en het gericht. En niemand kwam in beweging. Na hem kwam de zoon van de vader. Speelde de zachte tonen van het lieflijke evangelie. En niemand verroerde zich een spier. Ze bleven zitten. Maar, daar klonk wel één kinderstem. Die niet in staat was om zelf te komen. Omdat hij opgesloten zat in de gevangenis. En daarom zijn discipelen stuurde. Met kind heet Johannes en hij stelt de vraag aan Jezus. Zijt gij degene die komen zal of verwachten we een ander? En dan zegt de Heer Jezus, kijk eens om je heen. Wat ik doe aan wonderen. Luister eens naar mijn prediking. Ik verkondig het evangelie. En breng die boodschap terug. En Johannes, het kind dat in het donker zit. En God niet begrijpt waarom het gaat zoals het gaat. Als leem in de handen van de grote pottenbakker. Moet de waarom-vraag loslaten. En als een kind zich onvoorwaardelijk overgeven in vertrouwen aan zijn vader. Dat maakt een kind tot een kind. Die vertrouwt als het goed is een vader of een moeder onvoorwaardelijk. Dat is een grote voordeel, gaan ze vragen stellen. Ja maar, of ik vind. Een kind neemt een moeder en een vader. Zoals hij of zij die van God heeft gekregen. Is dat ook niet eigenlijk het hart van de evangelieprediking? Als de zaligmaker dat lied heeft gezongen. God heeft groot gemaakt. Die zich verborgen houdt voor mensen die met hun jaarmaars komen. Die tegenover de prediking van het evangelie hun eigen verhaal neerzetten. Die als het woord klinkt even zeggen, we komen er later op terug. Maar dat tegenover die andere mensen die als een kind hun hele hart, net als Johannes de Doper, willen leggen in de handen van God. En daarom die vraag stellen aan de Zoon van God. Kan en mag ik u onvoorwaardelijk vertrouwen, ook met de dood voor ogen? Durf ik me over te geven aan u, die boven mijn leven staat, als de Heere van hemel en aarde, en zichzelf aan mij wil openbaren. In uw onpeilbare, eeuwige liefde. Mag ik die vraag gewoon eens neerleggen in het midden van de gemeente? Zitten er nou ook zulke kinderen hierin, in de gemeente of onder de gasten? Die vastlopen met zichzelf en hun inzicht en hun verstand en God niet begrijpen. Die tegelijkertijd snakken met heel hun hart en hun hele ziel naar het kennen van God in het werk van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En met dat stille gebed vanmorgen ook naar de kerk zijn gegeven. Gaan voed het oud vertrouwen weder. Heer, geef dat ik van u iets mag zien. Uw liefde in uw Zoon, zodat mijn hart zich onvoorwaardelijk kan overgeven aan u. Mag rusten in uw werk, waar de vragen verstommen, waar het lied wordt geboren, waar ik God mag aanbidden, omdat God God is. Mezelf met mijn hele hebben en houden mag laten zinken in de schaduw van het kruis. En daar mag horen uit de mond van de stervende zaligmaker. Kom tot mij, die vermoeid en belast zijt. Ik zal rust geven. Leer nou eens van mij. Dat niet jij zachtmoedig moet worden, maar dat ik zachtmoedig ben. Ook voor jou wil zijn. Eenswillend met mijn vader. En je vindt aan mijn voeten en in mijn kruiswonden rust voor je ziel. Rust in uw welbehagen. O God, amen.